Goedenavond. Fijn om weer bij jullie te zijn, hier in Ermelo. Deze, ja, voor mij toch vaak wel bijzondere diensten, waarin we over kerkmuren heen elkaar kunnen ontmoeten. Ik ben vandaag al even op de Veluwe. We woonden natuurlijk in Middelburg, maar vanmiddag hadden we ook een dienst in, Berea hier in Ermelo en vanmorgen op Urk. Dus het is een hele mooie dag die we afsluiten hier zo. En ik ben ontzettend dankbaar om dit met elkaar, te mogen beleven. Ik wil heel graag met jullie het woord van God openen en dat doen in het boek Genesis. Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3. Genesis 3 vanaf vers 1. En het thema voor vanavond, ik heb het net tegen de mensen van de livestream niet helemaal goed gezegd. Dus mocht je nog willen verbeteren, dan kan dat. Het thema voor vanavond is van tragiek naar triomf. Van tragiek naar triomf. We lezen hoofdstuk 3 van Genesis, we beginnen in vers 1. Het bekende hoofdstuk, en toch wil ik je vragen om het aandachtig met mij te lezen als het woord van God. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij had ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend. En ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven. En ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt, onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en tot stof zult u terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en hij kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de Hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover. Ik wil nog kort bidden. Dank u wel, Vader, dat we uw woord hebben. Dank u wel dat we daar vanavond uit mochten lezen en u ook mogen overdenken hoe u de geschiedenis van tragiek naar triomf stuurt. En hoe u ook echte verandering kan brengen door uw Zoon Jezus Christus. Zodat we mensen met hoop zijn en mensen met verwachting. We willen bidden dat u ons helpt om vanavond naar u te luisteren en door uw woord en door uw geest uw stem te horen. U weet wat wij nodig hebben. Misschien met moeite en verdriet. Misschien zitten we in een voorspoedig seizoen. Laat uw woord ons vanavond aanreiken wat u wilt dat ons wordt aangereikt. Wilt u mij helpen om liefdevol, nederig en afhankelijk van u ook het woord van u uit te leggen. In Jezus' naam. Amen. Genesis 3 is een van de bekendste hoofdstukken van de Bijbel. Als je met mensen die geen christelijke achtergrond hebt, spreekt over dat wat er in de tuin gebeurde, in het paradijs, in de hof gebeurde, dan zullen heel veel mensen het verhaal kennen van Adam die van de appel at, zo wordt dan vaak gezegd. Nou, vanavond wil ik met jullie eigenlijk naar dit hoofdstuk kijken en zien hoe er tragiek ontstaat door de keus van Adam en Eva, maar ook hoe God een uitweg biedt die uiteindelijk ook richting de toekomst zal leiden tot triomf, tot overwinning. Maar laten we beginnen bij het begin. Want je kunt natuurlijk in het leven, je kunt het wegwuiven. Je kunt het verdoezelen. Maar het zal je niet helpen. Vroeger of later komt ieder mens met de scherven van het leven in zijn handen te staan. Het zij door ziekte, het zij door verliezen, het zij door faillissement. Het zij door persoonlijke worstelingen. Je komt op een moment in je leven met de scherven in je leven in je handen. En dan stel je je de vraag, wat is er gebeurd? Hoe kon het zover komen? Hoe zijn we in deze chaos terechtgekomen? En het eerlijke van de Bijbel is dat ze een eerlijk verhaal vertelt. En dat is bevrijdend en ook genezend. Welk verhaal? Nou, niet alleen dat God een perfecte wereld schiep, maar ook dat er een tragiek kwam. Een catastrofe die zijn weerga niet kent. En dat jij en ik, ieder mens, ook in de 21ste eeuw, ook in Nederland, wij er onderdeel van zijn. Genesis 3 gaat niet alleen over Adam en Eva, het gaat ook over jou en mij. Je zou kunnen zeggen, Adam, dat ben jij. Eva, dat ben jij. Adam, dat ben ik. En Genesis 3 heeft de hele wereldgeschiedenis beïnvloed. We zijn niet meer een ongerept glas water. Er is in dat glas water een giftige vloeistof gekomen. Het gif van de zonde en de gebrokenheid die de wereld eigenlijk eigen geworden is. En je zult in dit leven, we zitten hier vanavond waarschijnlijk met veel mensen die opgevoed zijn in de kerk, of die vandaag in ieder geval de Heer Jezus belijden als hun redder, en God als de ware God en de Bijbel als het woord van God. Maar je zult in dit leven nooit een duidelijk wereldbeeld hebben als je geen rekening houdt met dat wat er gebeurd is in Genesis 3. En dat willen wij vanavond wel doen, om als het ware in het ravijn te gaan en straks heel hoog op de rots te eindigen. Van de herfst waren wij als gezin in Zwitserland. En daar zei een Zwitser tegen ons, als jullie nog even de tijd hebben, moeten jullie naar dat dal gaan en dan die en die wandeling doen. En op een morgen was het helemaal helder, het was koud. Toen zei ik tegen mijn vrouw, weet je wat, we moeten vandaag die wandeling doen. Nou, we hebben de kinderen ingezadeld en ingesnoerd en alle rugzakken mee, bergschoenen aan. En we gingen inderdaad met de auto heel hoog. Nou, dan kwamen we op een hoog punt. En de wandeling was echt wel wat merkwaardig. Je moest eerst helemaal naar beneden, 2 uur. En dan kwam je heel diep in een ravijn. Daar was eigenlijk geen zonlicht. Daar liepen we in het bevroren gras. Heel lang volgde je dan de bedding van de rivier. Een heel donker gebied, het leek net Alaska. En dan helemaal op het einde, als je niet meer verder kon, dan was er weer een heel steil pad omhoog. Dat duurde ook, was ook lang lopen. En dan kwam je op een gegeven moment op een punt waar de zon weer scheen. En dan kon je een bocht maken, dan ging je nog wat verder omhoog. En dan keek je vanaf boven zo in dat dal waar we doorheen geploeterd hadden. En zag je ook die afdaling die we eerder aan het begin van de wandeling hadden gemaakt. Nou, als je met kinderen in de bergen gaat wandelen, misschien zitten er hier ook wel bergwandelaars. Dan moet je ze soms wel even motiveren. Door dat dal heen. De een begon over koude tenen en de ander die had daar last van. En toen naar boven, nou dat was echt stijl. En toen op een gegeven moment kwamen we in de zon en onze oudste die zei, die prikkende zon op mijn hoofd, ik liep liever in de schaduw. En uiteindelijk kwamen we boven. En weet je wat heel mooi was? We stonden hoger als waar we begonnen waren. Nou, eigenlijk maken wij vanavond zo'n wandeling. We beginnen hoog. Je zou kunnen zeggen Genesis 1. De mens goed geschapen. We duiken met Adam het tragische ravijn in. En voelen daar de kou van de zonde. Om door Christus omhoog getild te worden. En op het plateau van de overwinning, van de triomf. God te prijzen voor wat hij heeft gegeven. Met dit bekende verhaal. En ik hoop dat Gods geest ook tot jouw hart wil spreken. Drie vragen heb ik vanavond. Aan de hand van die drie vragen gaan we doen. Het eerste is, wat gebeurde er? Heel kort. Is, wat zijn de gevolgen van de zondeval? En drie is, prachtige vraag vind ik zelf. Hoe reageert God? Wat doet God? Nou, wat gebeurde er? Heel kort. We kennen het verhaal, maar toch even het plaatje. Zodat we even meemaken de spanning van wat daar gebeurde. De listige slang, hij hangt daar in de boom. Zie je hem hangen? En hij begint met Eva te praten. Waar Adam is, dat laten we even in het midden. Hij was in ieder geval niet op zijn post. En de duivel, de personificatie van het kwaad, begint haar te bestoken met twijfelachtige vragen. En eigenlijk stelt hij de vraag, is het waar wat God gezegd heeft? En zijn antwoord is, nee, je zult niet sterven. Vervolgens zegt hij, is het juist dat jullie God gehoorzamen? Is dat eigenlijk wel juist? Is dat moreel correct dat jullie luisteren naar die boeman in de hemel? Nee, zegt hij, want God weet gewoon, als je hiervan eet, dan zul je er beter van worden. Dan zul je net zo worden als hij en dat wil hij niet. Hij zaait verkeerde gedachten van God in het hart van Eva. En de derde vraag die hij eigenlijk stelt, verhult is, Eva, wie ben jij eigenlijk? Waarom ben jij zo onderworpen aan God? Waarom gehoorzaam jij? God wil gewoon niet dat jij als God zal zijn. En het zaadje van de twijfel valt in haar dan nog onschuldige hart. En als het ware zie je Eva op een heel dun koord dansen. En ze kijkt naar die vrucht en ze verlangt. Het is een lust voor haar oog en ze denkt, ik zal er verstandig door worden. Het kietelt haar trots, zou je kunnen zeggen. En op een zeker moment, ze stapt erin en ze eet. En Adam, er staat in vers 6, haar man die bij haar was. Dus Adam heeft daar een beetje naast gestaan, heeft dat gesprek aangehoord. Heeft zich er niet in gemengd, heeft niet gewaarschuwd. Adam heeft geen leiding gegeven aan zijn vrouw. Zoals veel mannen geneigd zijn om de bank te liggen. Een cola te drinken en een beetje te zeppen. Mannen die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Hier zie je het eigenlijk gebeuren. En Adam krijgt van haar ook van de vrucht. En ook hij neemt en eet. Zie je dat zinnetje in vers 6? En hij at ervan. Vanaf Genesis 3 vers 7 is alles anders. Alles wat hiervoor gebeurde was voor de val. En alles wat nu gaat gebeuren, is na de val. Ze zijn in het ravijn gevallen. Er bestaat geen onschuld meer. Het kwaad dringt door in het bestaan van mensen die volmaakt naar het beeld van God geschapen waren. Oké, dat is wat er gebeurde. Even puur de gebeurtenis. Heel bekend, daarom zeg ik er niet zoveel over. We gaan snel naar vraag 2. Wat zijn de gevolgen van die gebeurtenis? En dan komt het iets dichterbij. Ik wil vanuit het verhaal 4 gevolgen noemen van de situatie van de zondeval van Adam en Eva. Waaraan zie je nu aan Adam en Eva in dit verhaal dat het beeld van God in hen gebroken is? Wat gebeurt er? Nou, ik noem ze op de volgorde van het verhaal. Het eerste is in vers 7. En lieve mensen, toen ik dit overdacht, dit heeft mij toch weer aangesproken. Omdat ik het herken in mijn eigen leven, ik hoop u ook. Wat is het eerste gevolg? Vers 7 is, ik zou dat willen noemen, ze hebben een verstoorde relatie met zichzelf. Want wat gebeurt er? Ze merken dat ze naakt zijn. Daar hebben ze nooit over nagedacht. We weten niet precies hoe lang ze daar al waren, maar nooit is de gedachte in hen opgekomen van, hé, waarom loop ik hier in mijn Adamskostuum? En nu ineens kijken ze naar zichzelf en schamen ze zich. En ze beginnen, zegt vers 7, vijgenbladeren te vlechten om schorten te maken. Wat is er gebeurd? Hun onschuld is weg. Ze zijn nu een wereld binnengetreden die niet goed is. En er komt, en dit is aangrijpend, er komt een dubbele bodem in hun bestaan. Adam en Eva, ze krijgen een soort innerlijke gespletenheid. En Adam schaamt zich, daarom begint hij van die schortjes te vlechten. Eigenlijk een beeld van het feit dat hij een masker opdoet. Hij heeft een geheim. Ik moest in de voorbereiding denken aan een kind wat 's morgens vroeg als papa en mama nog boven op bed liggen, in de voorraadkast zit te graaien en iets pakt. En plotseling staat papa of mama ineens beneden en betrapt het kind op heterdaad. En ik kan me dat herinneren van vroeger dat ik dat wel eens deed. En dat ik dan, als mijn moeder me dan zag, dat ik me schaamde en dat ik naar de bank rende en mijn hoofd in de kussen stopte. En dacht, ik wil nu eigenlijk door niemand gezien worden. Kon ik maar oplossen. Dat is wat er sinds de zondeval is gebeurd. We krijgen een verstoorde relatie met onszelf. We weten dat we zondaren zijn en we schamen ons ervoor. We hebben geheimen die we niet aan anderen durven vertellen. We worden die twee mens. Ook hele nette kerkmensen hebben dat. Ook hele deugdelijke mensen die toch dingen hebben die ze niet graag aan anderen vertellen. Die zichzelf echt goed in de spiegel durven kijken. Omdat ze weten, er zit in mij iets wat niet oké is. Wat oneerlijk is, wat hypocriet is. En als je zegt, daar heb ik nog nooit last van gehad, dan is dat eigenlijk een zorgwekkend teken. Want dit was het eerste zondaars indicatie van Adam en Eva. Ze schamen zich. Hun zelfbewustzijn is aangetast. Heb je dat wel eens gehad? Toen je glashard stond te liegen? Want ik noemde net het voorbeeld van mij als kind. Hè? Daar kan je nog wel een beetje om glimlachen. Maar we zijn hier vanavond met vooral volwassenen. Ik zie ook wat kinderen. Leuk dat jullie er ook zijn trouwens. Hopelijk kunnen jullie het een beetje begrijpen. Maar we, ook als volwassenen, hè? Dat je iets zegt waarvan je weet, dat klopt niet wat ik nu zeg. Dat is niet helemaal de waarheid. Dat je je schaamte overschreeuwt. Of toen je iemand anders grof de schuld gaf. En je even in de spiegel keek en je als het ware wegdraait. Of toen je te ver ging op die ene website. Of met die man of vrouw die niet de jouwe is. Je wist het. En je durft jezelf niet aan te kijken. Deed ik dit? Handelde ik zo? Ben ik niet de persoon die op sommige momenten uit volle borst kan zingen, Jezus overwinnaar of liefde was het onuitputtelijk, en op een ander moment, als niemand me ziet, zo kan wegzinken in zo'n destructief patroon van zonde? Is dat dezelfde persoon? Ik denk dat een onderdeel van het ontdekkende werk van de Heilige Geest is dat je dat gaat zien in je leven. En daar hoef je niet depressief van te worden. Als God het aankaart, zoals die bij Adam en Eva doet, dan is dat eigenlijk de weg naar genezing. Ik wil even wat persoonlijks vertellen. Ik kan me herinneren toen ik ben opgegroeid in een christelijk gezin waar ik heel dankbaar voor ben. Maar op mijn 14e, 15e besloot ik innerlijk dat ik God niet wilde dienen. Het leek mij een gevangenis, de kerk en het dienen van God. Ik was niet echt jaloers op die mensen die ik daar elke zondag tegenkwam. Zo beleefde ik dat. En toen ik 17 was en op kamers ging, ik kan me herinneren dat ik mijn HAVO-diploma haalde. En dat mijn vader me na de diploma-uitreiking op het station zette. En ik reisde met de trein naar Tilburg, want dan zou ik 3 weken zijn om een kamer gereed te maken. Dan zou ik op vakantie gaan en daarna zou ik in Tilburg gaan studeren. En ik kan me herinneren dat mijn vader me met zijn auto naar het station bracht. Dat ik zei, pap, neem jij even mijn diploma mee naar huis. Die kan je gewoon thuis leggen. En dat hij me bij het station uitzwaaide en ik plaatste hem in de trein. En ik kan me nog goed herinneren, ik was 17, ik had net mijn HAVO-diploma, dat ik dacht, zo, nu begint er een nieuw seizoen in mijn leven. En ik zie die goede vader van me daar nog staan. En ik voelde me een beetje die jongen uit Lucas 15. Ik had alleen geen geld, dat was dan wel jammer. Die jongste zoon die had een zak geld, die had ik dan niet. Ik had alleen studievergoeding, studiefinanciering. Maar oké. Toen ben ik in een 17, 18, 19, 20 jaar heb ik een tijd echt in de wereld geleefd. Wilde ik niks met God te maken hebben. En toen kwam ik stage te lopen, ik deed de lerarenopleiding, kwam ik stage te lopen op een christelijke school, waar ik later ook zou gaan werken als leraar. En daardoor kwam ik eigenlijk weer een beetje in die christelijke wereld. Want ik moest daar als stagiair soms ook een dagopening doen. Soms hadden leerlingen ook vragen en ik voelde me daar zo'n huichelaar. Ik kan me herinneren dat ik op een morgen, op een maandagmorgen, dat was mijn stagedag, een dagopening deed uit Hebreeën 4, want dat stond op het roostertje van de school. En dat ik dat voorlas, dat kon ik wel, want ik was ermee opgegroeid met de Bijbel. Maar ik denk, als ze me hier een vraag over gaan stellen, geen idee. Ik dacht, dit is een hele andere wereld. En toen, een jaar later, ging ik met vrienden op vakantie naar Italië. En dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. En toen had ik eigenlijk een beetje een dubbel leven. Ik was gewoon die kerel die zonder God leefde. En die ook niet met God wilde leven. Maar doordat ik op die christelijke school ging werken en inmiddels daar ook als docent was aangenomen. Ik had me voor het bestuur heel netjes voorgedaan. Die mensen namen me aan. Ze hadden een docent nodig. En ik kon heel goed bewegen in die twee werelden. Ik wist wat ik waar moest zeggen. Hypocriet als mijn hart is. En toen ging ik in die zomer op vakantie met vrienden naar Italië. En toen, 's nachts, toen hadden we, nou waren we lang weg geweest. En toen zei een van die jongens tegen mij, Leander, je kan niet meer naar huis rijden. Dat is niet verantwoord. We moeten lopend naar de camping. Ik zei, ja, daar, we gaan niet lopen. En ik zei tegen die jongens, kom, we gaan gewoon met de auto. Ik zal heel voorzichtig rijden, heel langzaam. Er kan niks gebeuren. En toen kwamen we aan bij de camping. We zaten met z'n drieën in de auto. En daar was een hek. En daar ging je altijd overdag met de auto doorheen. Maar nu, omdat het nacht was, was de helft van het hek dicht. Maar ik had een kleine Ford Fiesta. Ik denk, die kan ook door de andere helft. Ik heb die hele weg niet nodig. De helft moet ook kunnen. Maar mijn vrienden zeiden tegen mij, dat gaat niet. Zet die auto hier neer, we lopen naar de tent. Ik zei, nee, we rijden gewoon door. Kom op. En ik gaf gas. En aan twee kanten van de auto hoorde je krrr, tegen het hek. En zo reden we uiteindelijk naar de tent toe. Het was zo'n bruine Ford Fiesta. En tot het einde van dat ik hem heb gehad, stonden er 2 groene strepen aan de zijkant. En toen kwamen we daar bij de tent. En toen stapte ik uit de auto. En toen kwam een van die 2 vrienden met wie ik op vakantie was. Was een hele timide jongen. Die heel stil was. Heel volgzaam altijd. Die kwam naar me toe. Die pakte me bij mijn schouder. Ik zal het nooit vergeten. En hij zei, wat ben jij een hypocriet. Hij zegt, jij werkt op een christelijke school. Jij hebt een Bijbel in je tas. En af en toe zeg je tegen ons dat we toch wel een beetje rustig aan moeten doen. Want er is ook nog een God. Hij zegt, en tegelijkertijd, zegt hij, ben jij de ergste van ons allemaal. Het slaat echt nergens op wat je hier vanavond hebt gedaan. En ik kan me nog, hij had een rood jasje aan. Ik weet het nog precies. En zijn woorden, ik was niet zo heel nuchter, maar zijn woorden maakten mij op slag nuchter. En ik besefte die woorden, jij bent een hypocriet. Jij hebt 2 gezichten. Dat landde als een bom in mijn leven. En ik ben mijn tent ingegaan. En toen dacht ik, toen wist ik zo, ik heb een probleem. En toen heb ik mijn tas opengemaakt, mijn kledingtas, waar ik op de bodem een Bijbel in had gedaan. Mijn Bijbel was toen een soort EHBO-post. Als het echt niet meer gaat, dacht ik, dan kan ik altijd nog Bijbel gaan lezen. Toen ben ik mijn Bijbel gaan lezen en toen dacht ik, ik moet een psalm hebben die gaat over zonde. Want dat is mijn probleem. En goed reformatorisch opgevoed, zocht ik psalm 51 op. Waar staat, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Was mij, reinig mij. Heere, schep in mij een standvastige geest. En ik denk dat God die nacht in mij iets deed. Namelijk dat hij me bewust maakte van mijn hypocrisie. En dat hij mij een verlangen gaf om een man uit één stuk te worden. Dat is uiteindelijk de weg geworden nadat ik 3 maanden later in november 2006 de Heer Jezus heb leren kennen. Ik had die vriend nodig die tegen mij zei, jij bent een hypocriet. Jij duikt de bosjes in. Je bent niet eerlijk. Een verstoorde relatie met jezelf. Tweede is een verstoorde relatie met God. Vers 8 tot en met 10. Dat is natuurlijk essentieeler. Dat is de kern van het probleem. God komt in de koelte van de middag naar Adam en Eva toe. En ook nu hoorden ze hem. God, de schepper, wil met hen gemeenschap hebben. En terwijl ze de stem van God horen, dit is zo typerend, duiken ze de bosjes in. Ze hadden een paar bladeren nodig om zich voor zichzelf te bedekken. Nu hebben ze een heel bos nodig om zich voor God te bedekken. Ze hadden hem gewantrouwd. Ze waren hem ongehoorzaam geweest en nu vluchten ze voor hem. En dat is terecht, want God is heilig. God gaat ook reageren op hun misdaad. Maar God komt hier allereerst met de vraag, Adam, waar ben je? Wat is er gebeurd? Ik las bij iemand in een boekje die zei, de zondeval in Genesis 3 bracht veroordeling en ballingschap. Maar dat niet alleen. De zondeval begroef in onze geest ook donkere gedachten over God. Die alleen opgegraven kunnen worden door herhaalde blootstelling aan het evangelie in de loop der jaren. Adam en Eva, ze wantrouwen God en ze duiken in de bosjes. Ze hebben een verstoorde relatie met God. En het derde gevolg, ze hebben vers 12 ook een verstoorde relatie met elkaar. Als God Adam vraagt wat is er gebeurd, zegt hij vers 12, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. Jongens en meiden, weet je wat Adam doet? Weet je wat hij doet? Hij steekt 2 vingers op. Hij zegt, de vrouw die u mij gegeven hebt. Hij zegt, daar ligt de oorzaak, bij haar en bij u. Daardoor is er gebeurd wat er gebeurd is. Weet je wat ik hier heel opvallend vind? Ik heb het over dat derde gevolg, hè, die verstoorde relatie met elkaar. Weet je wat ik hier heel opvallend vind? Is dat ze direct samen in conflict komen. Nou, alle mensen die getrouwd zijn, of getrouwd zijn geweest, of misschien binnenkort gaan trouwen. Weet je waar je de zonde, de kracht van de zondeval het sterkst ziet? Die zie je het sterkst in de meest nauwe relaties. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Wat de meest nauwe relatie is tussen 2 mensen. Een man en een vrouw. Ik denk echt, even voor de dames. Ik denk echt dat Eva ogen als schoteltjes had. Toen ze haar man Adam ineens hoorde zeggen, de vrouw die u mij gegeven hebt. Hij schuift zijn verantwoordelijkheid af. En sindsdien is dat man eigen. Ik kan het zeggen, want ik ben een man. Afschuifpolitiek. Niet je verantwoordelijkheid nemen. Vluchten in werk, in sport, in geld, in de kerk, in seks. En wijzen naar anderen. Ik denk dat Eva... Eva was natuurlijk ook wel een tante die wist wat ze wilde. Maar ik denk toch dat ze de pijn voelde van die verwijtende woorden van haar man. Even een pastorale opmerking. Ik ben zelf ook getrouwd. Hier is alle huwelijkspijn geboren. Alle verwijten. Alle onbegrip. Alle boze woorden over en weer. Alle keren dat je 's avonds zwijgend naar je bed ging en niet wist hoe je het hart van de ander moest bereiken. Heb je het wel eens gehad? Ik zie niemand knikken, maar ik denk het wel. De zonde heeft ook huisgehouden in de onderlinge relaties. Ik zie een traan over Eva's gezicht. Schat, wat zeg je nu? Ik zie een schreeuw op Adams gelaat. Wat heb je gedaan, Eva? We zitten hier met de scherven. Herken je dat? Het eerlijke verhaal van de zonde, ook in ons leven, is de werkelijkheid die we onder ogen moeten zien. We leven in een gevallen wereld. Dat is de derde gevolg. En nog één gevolg die ik alleen eventjes noem, is een verstoorde relatie met de schepping. Vers 16 tot en met 19. Adam, die had moeten heersen over de dieren van het veld, wordt overmeesterd door een dier. Hij luistert naar de slang in plaats van dat hij het dier overheerst. En God zegt, er komt moeite en vloek in je werk. Het wordt voor jou zwaar om de aarde te bewerken. En Eva, jij zal met pijn kinderen baren. Dorens en distels, zweet en zwoegen bij het werk. Tornado's en tsunamis. Het is allemaal in Genesis 3 begonnen. Vier gevolgen van de zondeval. We gaan naar de laatste vraag. En dat is de belangrijkste vraag. Hoe reageert God? Hoe gaat de volmaakte God reageren? En ik wil je even vragen, voordat ik hier wat over zeg, zou ik je even willen vragen. Ik denk dat het goed is om hier als het ware even de adem in te houden. Want misschien zeg je, ja, ik weet al wat God gaat doen. Maar het zou denk ik wel echt goed zijn om te beseffen, God was helemaal niet verplicht om iets te doen. Er was zo'n breuk gekomen in de verbinding tussen God en mens. De wereld zou vanaf nu zo anders worden. Dit zou eeuwenlang doorwerken in de hele schepping. Er was nu kwaad binnengetreden in de mensenwereld en in de wereld van de natuur en de wereld van de kosmos. De hele geschapen orde was aangetast door de zonde. En God had echt kunnen zeggen, ik laat dit project voor wat het is. Hij had dat kunnen laten doen. En we weten dat God Adam en Eva uit de tuin heeft gestuurd, het einde van hoofdstuk 3. En dat hij een engelenwacht, een gerubs plaatste, de tuin bij het oosten. Er zit nog een profetische laag in, maar dat laat ik nu even liggen. En dat God gezegd heeft, jullie kunnen hier niet terugkomen. En als je even een beelddenker bent, je ziet Adam en Eva, dat zie je ook wel eens in de kinderbijbel. Adam legt nog een arm om Eva. En je ziet ze met z'n tweeën uit het paradijs wandelen. Ik weet niet wat Adam tegen zijn vrouw gezegd heeft. Misschien heeft hij gezegd, we maken er wat van. Ik zou hard werken bij de dorens en de distels. Als jij nou met smart kinderen baart, dan komen we samen een heel eind. Ik weet niet of hij dat gezegd heeft. Maar ik zie ze daar weglopen samen. En misschien hebben ze nog achterom gekeken. Beseffend wat er verloren was gegaan. Maar heb je je ook wel eens gerealiseerd wat het voor God betekende? Dat God die mensen nakeek. En dat God wist, daar gaan mijn mensen naar mijn beeld geschapen. Wij spreken vaak, lieve mensen, over de term verloren zondaars. Hè? Die kent u heel goed, hè? Verloren zondaars. Maar heb je er wel eens over nagedacht wat verloren betekent? Wij denken bij verloren iemand die naar de hel gaat. Iemand die onder de straf van de zonde staat. En dat is ook waar, dat is een Bijbelse notie. Maar het woord verloren heeft eigenlijk te maken met de betekenis van Lucas 15. Iemand is iets kwijt. Een verloren zoon, een verloren penning, een verloren schaap. Wie is hem kwijt? God. Met andere woorden, wat raakt God hier kwijt? Misschien zeggen, ja, maar God is toch soeverein en God wist alle dingen. Zeker, maar God is geen onbewogen wezen. Er staat in Genesis 6, het smartte hem aan zijn hart. God had berouw dat hij de mens gemaakt had. Dus God had sterke emoties toen hij de zonde zag. Ook in jou en mijn leven. Dat smart God, dat doet hem pijn. En God beseft, ik heb iets verloren. Deze mensen zijn verloren mensen in de zin dat ik ze kwijt ben. Weet je waar de zondigheid van ons ook in schuilt? Dat we naar Genesis 3 alleen maar kijken, wat betekent dit voor ons? Zonder dat we de vraag stellen, wat betekent dit voor God? Het is best wel heftig, hè? Dat we zo naar onszelf kijken vaak. Wat het voor ons betekent. Maar wat betekent het voor God? En ik denk dat we tegen elkaar moeten zeggen, God had geen onrecht gedaan als hij een punt had gezet. En ik denk ook dat wij daar persoonlijk moeten komen. Dat je zegt, God had geen onrecht gedaan als hij mij aan mijn lot had overgelaten. God was aan mij helemaal niets verplicht. Ja, maar ik heb gebeden. Ja, maar ik heb dit. Ja, maar ik heb dat. Weet je, wij zaten in een situatie dat we helemaal geen rechten meer hadden. En toch, en dat vind ik zo mooi, gaat God wel reageren. Heere God, is er nog hoop bij u? Heere God, is er nog herstel? In de nacht van strijd en zorgen, is er dan nog iets om op te hopen, Heere God? We staan hier met de scherven van ons leven. En weet je wat zo mooi is? Uit de reactie van God zie je aan de ene kant zijn barmhartigheid en aan de andere kant zijn rechtvaardigheid. Weet je wat God aan de ene kant doet? Eerst zijn rechtvaardige reactie. Hij vervloekt de slang en de aardbodem. Heel bijzonder, hij vervloekt niet de mens. Hij vervloekt de slang en de aardbodem, vers 14 en vers 17. God noemt het kwaad kwaad en hij bestraft het. Dat is één, hij vervloekt. Het tweede wat God doet is, hij verzwaart het leven in de gebroken wereld. Hij zegt tegen Adam en Eva, jullie leven zal zwaarder worden. Als moeder Eva en jij Adam als man met je werk wat je moet doen. Het kwaad heeft zijn intrede gedaan. In de schepping zullen jullie zinloosheid onderwerpen. Het kwaad is in de mensenwereld gekomen. De duivel wordt de vorst van de wereld en hij zal mensen verzoeken tot het kwaad en verleiden en duisternis en dwaasheid brengen. Tot op de dag van vandaag. Satan zal huishouden onder de mensen. Het leven wordt verzwaard in de natuur vanwege de vruchteloosheid van de schepping, het lijden van deze tegenwoordige wereld, maar ook vanwege de geestelijke strijd. Satan die onder de mensen zijn listige werk zal doen. Het leven wordt verzwaard. Dat is de tweede reactie van Gods heilige karakter. Eén is, hij vervloekt slang en aardbodem. Drie, hij verzwaart het leven van de mens. En de derde wat hij doet is, hij verwijdert Adam en Eva uit zijn nabijheid. De relatie, de directe relatie tussen Adam en Eva en God is verbroken. Vervloeken, verzwaren en verwijderen. En nu zijn andere reactie, waaruit zijn barmhartigheid blijkt. En ik hoop dat je zegt, daar zat ik op te wachten. Want we zijn op de barmhartigheid van God aangewezen. Nou, drie B's die ik in dit verhaal zie. Het eerste is vers 9. Adam en Eva worden door God bezocht. God gaat hen bezoeken. En God stelt die hele diepe vraag. Adam, waar ben je? Heb je wel eens een kwartiertje hierover gemediteerd? Adam, waar ben je? Wat een vraag, hè, dat God hardop denkende uitspreekt. Adam, waar ben je? Alsof hij dat niet weet. Natuurlijk weet hij dat. Maar hier zie je iets van Gods opzoekende liefde. En ook iets van Gods liefdesverdriet. Adam, ik ben je kwijt. Er zit ook iets in van God maakt zich in de benen. Hij gaat zijn mensen zoeken. En terwijl ze daar wegkruipen in de bosjes, hoor je daar die stem. Waar ben je? Heb je dat ook wel eens gehoord? Toen ik in Italië in mijn tent dook, nadat die vriend had gezegd, wat ben jij hypocriet? En ik mijn Bijbel opende, toen voelde ik me aan de ene kant diep verslagen over mijn hypocrisie. En aan de andere kant was er in mijn hart gelijk zoiets van, en toch, ik geloof dat God mij wil vergeven. Het was wel een hele zoektocht, ook met mijn achtergrond, maar toch ook, er is een weg terug. Is dit niet waar alle kinderen van God van getuigen, dat God ook wil dat mensen weer terugkomen bij hem? En hier zie je dat God Adam bezoekt. God zoekt zijn mensen. Zoals Jezus later zegt, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Eigenlijk is het verhaal sinds Genesis 3 is niet dat de mensen naar God zoeken, maar dat God de mensen zoekt. De situatie zou natuurlijk zo moeten zijn, is dat wij driftig naar God op zoek zouden moeten zijn. Maar het verhaal is dat God driftig op zoek is naar de mensen. Iemand zei ooit, er is een hemelse achtervolging gaande. Een hemelse klopjacht op verloren zondaren om terug te komen bij het vaderhart van God. Bezoeken. Het tweede woord is, en dat is heel mooi, vers 21, bedekken. Er staat in vers 21, en de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en hij kleedde hen daarmee. Jongens en meiden, ik stel me dat zo voor, we zijn bijna klaar, maar ik stel me dat zo voor dat God Adam en Eva riep en dat hij toen die ze gevonden had en ze zo uit de bosjes kwamen, uit dat struikgewas, Adam, waar ben je? Nou, daar komen ze worden bezocht door God, dat God als vervolgens zegt, wat hebben jullie daar aan? Wat is dat wat jullie zo dragen hier zo? Voor jullie privé delen. En dat God zegt, dat gaan we anders doen. Weg met die bladeren van schaamte. Ik ga jullie kleden met huiden van een dier. En er staat hier heel duidelijk, vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden. Ze krijgen niet een soort schamel bladerenschortje. Ze krijgen kleding. Dames, hier komt jullie liefde voor kleding vandaan. Ze worden hier voor het eerst gekleed. En God doet dat met huiden. Niet met bladeren die vergaan, maar met huiden van een dier. En dit brengt ons bij het verhaal. Er moet iets gebeurd zijn. Hoe komt God aan die huiden? En hier is het de eerste keer dat een dier wordt geslacht in plaats van een mens. En ik denk dat Eva misschien wel heeft toegekeken toen daar een ram of toen een stier werd geslacht en werd geveeld. En Adam en Eva bekleed werden met die huiden. En dat ze beseft hebben, dit dier sterft in onze plaats. Nieuwtestamentisch, ik hoor hier het evangelie. Dat God ons bedekt met de huid van Jezus Christus. Jesaja 61. Hij heeft mij bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Door de Heer Jezus Christus zijn we weg van onze schaamte. Zijn we verlost van onze schuld. En bekleedt God ons met de mantel van de gerechtigheid. Het is, jongens en meiden, alsof je thuis in zo'n mooi wit hoeslaken kruipt. Weet je wel? Die je zo om je matras doet, hè? En dan zo'n hele witte, zo'n spierwitte, dat je die over je heen trekt zo helemaal. En dan kruip je er helemaal in weg. En dan bind je hem van achter zo vast. En, ja, dan ben je net zo'n witte mummiepop. Helemaal bekleed. Zodat als iemand naar jou kijkt, dat je er helemaal wit uitziet. Dat je zegt zo, perfect. Er is niets vies aan jou te zien. Je bent echt spierwit. Blinkend wit. Nou, dat is eigenlijk de mantel van de gerechtigheid. Als je in Christus bent, heeft God jou, toen je voor het eerst je vertrouwen op de Heer Jezus stelde, bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Daarom zegt Jesaja 61, ik ben zeer vrolijk in de Heer, want Hij heeft mij bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Hoe kijkt God dan naar jou? Hij ziet jou in Christus. Dat betekent, Hij ziet je alsof je nooit gezondigd hebt. Nou, dat begon hier. De huid van het dier, die profetisch verwijst naar de huid van Christus, de gerechtigheid van de Heer Jezus, waarmee God Adam en Eva bedekt. Dat was de tweede B. En dan volgt de laatste B. Hoofdstuk 3, vers 15. Dat is de B, beloven. God zegt, en hier spreekt hij tot de slang, tot de duivel, tot de veroorzaker van al dit leed. God zegt, en ik zal vijandschap teweeg brengen. Ik ga ruzie maken tussen jou, Satan, en de vrouw. Dat is de mens. En tussen uw nageslacht, dat zijn de demonen, en haar nageslacht. Dat is uiteindelijk de Heer Jezus Christus die uit de vrouw geboren zal worden. Dat zal u de kop vermorzelen. Satan, jij zult met je kop vermorzeld worden. En jij zult in de strijd de hiel van het nageslacht vermorzelen. Hier zien we de vooruitblik. Dit is het prototype van het evangelie. Hier zie je Golgotha in het klein. De Satan die Jezus in zijn hiel grijpt en hem dodelijk verwondt. Maar Jezus die Satan bij zijn kop grijpt en hem op het kruis door de rekening van de schuld te betalen vermorzelt. Wat een mooi woord, hè? Dat zal u de kop vermorzelen. Als iets vermorzeld is, dan is het echt vermorzeld. Is het echt een gruzelement, hè? Jezus zal door zijn overwinning aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood Satan vermorzelen. Met andere woorden, God belooft hier, helemaal bij het begin waar het fout is, er gaat een geweldige strijd komen, de eeuwen door. Maar die strijd zal uiteindelijk beslissend gewonnen worden. En wij weten, door niemand minder dan onze Heer Jezus Christus. Hij is de held die voor ons strijdt. Hij baant de weg van overwinning. Elke storm verstilt door de klank van zijn stem. Alles gaat uiteindelijk buigen voor koning Jezus. Omdat hij op het kruis triomf heeft behaald. En waar leven wij nu, lieve mensen? Wij leven alweer 2000 jaar na deze overwinning. Wij kijken daarop terug, 6000 jaar terug naar Adam en Eva. 4000 jaar vooruit naar de slag van Jezus Christus op het kruis. Nu 2000 jaar verder, de geest is uitgestort. Het evangelie is wereldwijd verspreid. En als je dan zegt, waar zijn we nu? Dan kan je de tijd overzien, maar één conclusie trekken. We zijn dicht bij het einde. Er staat nog één heilsfeit uit en dat is dat Christus weerkomt. Hij zou geboren worden, hij zou lijden, hij zou sterven, hij zou opstaan, hij zou ten hemel varen, hij zou zijn geest uitstorten en hij zou wederkomen. Wat kijken jullie daar naar de hemel? Zeiden de engelen tegen die discipelen. Deze mens, hij zal op dezelfde wijze en wij weten ook op dezelfde plaats terugkeren. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En wat zal hij gaan doen? Hij zal Satan voor 1000 jaar kelderen, opsluiten in een poel waarin zijn macht wordt teniet gedaan. En hij zal het koninkrijk brengen. Hij zal het land Israël en het volk Israël herstellen. Israël zal nationaal de Messias erkennen en er zal wereldwijde vrede zijn. Vrede, iets van een smaak van dat paradijs. Nog niet helemaal volmaakt. Maar bijna. 1000 jaar, een tijd van vrede en shalom en van gerechtigheid. Waar Jezus Christus als koning heerst en wandelt tussen de bomen van de hof. En omgaat met zijn mensen. Om uiteindelijk, na die 1000 jaar, de Satan nog even los te laten. En er zal op dat moment blijken, bizar hè, dat hij nog niets veranderd is. En opnieuw zal hij proberen de volken te verzamelen. Om de volken te misleiden. Maar dan zal er vuur uit de hemel komen. En het zal hem definitief verteren. God zal het laatste oordeel uitspreken, Openbaring 20, over alle ongelovige doden. En dan zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde neerdalen als een bruid uit de hemel die zielig gemaakt is voor haar man. En weet je wat er dan werkelijkheid wordt, lieve mensen? Openbaring 21. Dan zullen de mensen roepen, zie, de tent van God is bij de mensen. En wij zullen zijn volk zijn. En hij zal onze God zijn. En hij zal onder ons wonen en wandelen. En het kwaad wat toen nog zijn intrede kon doen, is definitief verslagen. We weten zeker, die dag is een dag die nooit meer zal ophouden. De 8e dag. Die voortduurt tot in der eeuwigheid. Waar Satan geen kans meer heeft om de mensen te verleiden. En mensen voor altijd in de directe tegenwoordigheid van God leven. Hemel en aarde zijn één. Het kwaad is weg. En we zullen leven voor zijn aangezicht. Tot in eeuwigheid. Ik zou bijna zeggen, net als met die wandeling. We eindigen hoger dan waar we begonnen. Misschien zeg je tot slot, dat snap ik niet helemaal. Hoezo? We zijn toch weer precies bij waar het was. Toch niet helemaal. Want weet je, die hele zondeval en de catastrofe die daaruit voortkwam, inclusief het kruiswerk en de opstanding en het herstel en de vergeving en de vernieuwing van alle dingen, heeft iets van het karakter van God geopenbaard, wat Adam niet kende. Adam kon in Genesis 2 God prijzen om zijn grootheid. Hij kon God prijzen om zijn kracht. Hij kon God prijzen om zijn heerlijkheid. Maar weet je waar Adam God niet voor kon prijzen? Voor zijn barmhartigheid en zijn genade. En zijn verlossende kracht. Met andere woorden, de zondeval, door Satan bedacht, is door God gebruikt om nog meer van zijn heerlijkheid en met name zijn goedheid en zijn genade te openbaren. Zodat we in de eeuwigheid niet alleen over de grootheid van God zullen zingen, maar ook zijn genade en zijn vergeving en het offer van het lam zullen bezingen. Waar Adam en Eva toen nog geen weet van hadden. Kortom, Satan zal een eeuwenlang in de poel van vuur op zijn neus kijken. Om te bezien, om te moeten erkennen dat het plan wat hij had uiteindelijk alleen maar geleid heeft, net als bij Job, tot meerdere eer en glorie van Gods naam. En daardoor ook meerdere geluk en vrolijkheid voor de kinderen van God. Ik zou tegen je willen zeggen, als je deze Jezus nog niet kent, moet je vanavond naar hem toevluchten. En als je hem kent en je zegt, dit is mijn verhaal, mijn kleine levensverhaal past in dit grote verhaal van Gods plan, dan heb je reden om vanavond met heel je hart God te danken en te prijzen. Want je bent vrijgekocht. Vrijgekocht om als een verloste te leven. En we zijn er bijna. Het beste komt nog. En hij komt spoedig. Maranatha. Amen. We gaan samen een lied zingen. O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered. De eerste twee coupletten, daarna wil ik een dankgebed uitspreken. En de zegen, en daarna zingen we couplet 3. O God die mij hebt vrijgekocht. Van de Heer 187. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, we willen u echt hartelijk danken dat u de schepping niet hebt losgelaten, dat u ons niet hebt losgelaten, maar dat u van meet af aan uw rechtvaardigheid en uw goedheid liet zien. En dat u ook beloofde dat er een uitweg zou komen. En wij weten dat die is gekomen door Jezus Christus, uw Zoon. Hij is mens geworden. Hij heeft onder ons gewoond. En hij heeft het werk volbracht dat u hem gegeven had. Heer Jezus, glorie voor u, voor uw gehoorzaamheid, uw volharding, uw liefde, uw bereidheid om in onze plaats te sterven. Dank u wel dat u bent opgestaan. Dank u dat u de weg naar de hemel hebt opengemaakt. Zodat er voor iedereen een weg terug is. Dat voor ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, er redding is. Een eeuwige toekomst. Wij willen u daar vanavond voor danken. Dank u wel, Heer, dat wij in deze tijd mogen leven. Zo dicht bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zo dicht bij de voltooiing van alle dingen. Bij de komst van het Koninkrijk. Wat een zegen zal dat zijn. Heer, wat zal het voor de schepping zijn? Als de koe en de berin weer samen zijn. En kinderen spelen met een adder. Wat een herstel, Heere God, zal er komen. Het herstel van alle dingen. O Heere God, we kunnen het amper begrijpen. Maar u zal die laatste rekening vereffenen. En er wacht een geweldige toekomst voor al uw kinderen. Heere God, help ons om te volharden. Ook als we het misschien nog moeilijk hebben. Misschien juist wel met die gebrokenheid van het leven. Gezondheid en ziekte. Huwelijksdynamieken die soms lastig zijn. Misschien wel gezinsproblematieken. Misschien mentale depressie. Misschien eenzaamheid. Het verlangen naar een man of een vrouw of naar een kind. Onvervulde verlangens en onverhoorde gebeden. Wat kunnen ze, Heere, pijn doen in ons leven. Maar dank u wel dat u ons vanavond opricht en zegt, kijk vooruit. Heb moed. Eenmaal is die grote dag daar. En dan maakt u alles weer nieuw, Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Wat zien we dan naar uit, Heer? Uw woord zegt dat de schepping er naar snakt. O God, maak ons ook verlangend naar die betere tijd. En help ons om vandaag en deze nieuwe week u trouw te dienen en u te verwachten. We bidden voor uw volk Israël. Dank u wel dat er voor hen ook een glorietijd komt. Al weten we dat de tijd ook nog zwaar voor hen wordt. Houd hen vast en spaar uw volk. We bidden ook voor alle andere plekken in deze wereld waar zoveel onvrede is. Het is ook op mijn hart om te bidden voor de slepende oorlog in Oekraïne. Waar zoveel mensen lijden. Zoveel soldaten aan het front. En vrouwen eenzaam, daar of hier. Gezinnen uiteengereten. We bidden ook voor de Russische kant. O God, wat een verdriet is er in deze wereld. Ontferm u. En we zien uit, Heere God, naar dit rijk van vrede wat komt. Vader, dank u wel dat wij mogen delen in het heil. Dat we uit de bosjes mogen komen. Dat we ons niet langer hoeven te schamen. En dat we het aanbod van die huid, van de gerechtigheid van de Heer Jezus mogen ontvangen. We bidden, Heer, voor deze week. Ook als de boodschap van de menswording van Jezus op zoveel plekken wordt gevierd. We bidden dat het meer is dan buitenkant en opsmuk. Maar dat er ook echt een krachtige evangelieboodschap mag klinken. Die harten mag raken. Dank u voor deze tijd, voor de liederen, voor deze diensten. Ook voor de mensen die deze diensten organiseren. Geprezen zij uw grote naam. Vader, Zoon en Geest. Halleluja. Amen. Het laatste couplet. Couplet 3 van hetzelfde lied. En daarna zal ik de zegen uitspreken. Ontvang deze zegen van God. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons totdat Jezus komt. Maranatha. Amen. Fijn dat u er was. Een gezegende week en hopelijk weer tot later.